Goedemorgen allemaal. Ik merk wel dat ik vakantie heb, hè, want mensen worden gewoon niet stil. Dus ik ben ook niet in functie, dus dan heb je dat. Maar goed, allemaal hartelijk welkom. Fijn jullie weer te zien, want ik was een paar weken niet. Maar ik ga woensdag alweer weg, dus het is wel heel korte duur. Maar ik vind het heel fijn om jullie vandaag in elk geval te zien. Ook een hartelijk welkom aan Jan Brandsma, die ons vanmorgen voor zal gaan. En we heten ook iedereen welkom die via kerkomroep.nl meeluistert. We hebben wat gasten in ons midden, ook heel hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Een paar afkondigingen maar. De collecte is na het gebed. De eerste is voor de gemeente en de tweede voor de stichting Steun Messias Belijdende Joden. En volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen en daarin hoopt broeder Dick van Dijk uit Gouda voor te gaan. Dan hebben we een leuke mededeling, want Gijsje is er weer. We hebben heel lang niet gezien. Heel erg fijn dat je er bent. Ja, mooi. We gaan straks wel voor de rest van je gezin bidden, want er is wel van alles aan de hand. Maar heel fijn dat jij nu in elk geval hier weer bent. Dat is mooi. Dan worden jullie allemaal uitgenodigd om na afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. En we beginnen de dienst met het zingen van opwekking 54. Loof de Heere alle gij volken. Opwekking 122, ik vermag alle dingen. Daarna gaan we staan en dan zingen wij Johannes de Heer 376. Looft God, looft zijn naam alom. We wensen jullie allemaal een gezegende dienst.
En het eerste lied, dat kunnen we in het kanon zingen. Loof de Heer alle volken, prijs hem alle natiën. En dan nog maar eens. En dan gaat het halleluja op een gegeven moment komen en dan gaan we splitsen. Deze kant met mij meezingt, ik de rechterkant van de aving dan komt het vast. En we zingen gewoon een paar keer af.
Beginnen we niet al?
Wij beginnen.
mensen, heel erg welkom. En we willen deze dienst beginnen met het uitspreken dat onze hulp en onze enige verwachting is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die niet loslaat het werk wat hij ook aan jou is begonnen. En in zijn naam mag ik u groeten en zeggen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zo samen bidden voor deze dienst. Heere God, trouwe Vader in hemel, schepper van deze hemel en aarde. We komen bij u aan het begin van deze dienst en wil u bedanken dat u naar ons omkijkt. Dat u ons zoals wij hier zitten ziet. Dat u van ons houdt zoals wij zijn. Zelfs als wij dingen doen die niet goed zijn. Dank wel voor zoveel liefde. Heer, en we willen u bidden of u deze dienst bij ons wilt zijn, want het leven is soms moeilijk. Deze wereld is soms heel erg ingewikkeld voor ons. Heer, en u heeft gezegd dat wij deze wereld gaan overwinnen. Sterker nog, u vraagt het van ons, overwin de wereld. En als we om ons heen kijken, dan zien we daar niet heel veel resultaat van, lijkt het. Heer, en dan zijn we soms ongerust. En hebben we het moeilijk. Heer, wilt u tot ons spreken vandaag, door uw woord. Wilt u laten zien wat u met ons van plan bent. Het laten zien dat u de wereld in uw hand heeft. Heer, dat bidden we van u. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik begreep eigenlijk dat het nu na het gebed collecte was, maar die bij staat bij mij ergens anders. Maar, Oké, goed. Dat is nu eigenlijk het kindermoment, maar... Ik zie wel wat kinderen, maar niet heel erg veel. Ik weet niet, gaan er nog naar de nevendienst nu of niet?
Na het kindermoment.
Na het kindermoment? Als ze gaan. Oké, top. Nou, wat ik net al zei, hè, als je nou naar deze wereld kijkt. En ik weet niet, zijn jullie al op vakantie geweest? En waar ben je geweest?
Zeeland.
En vond je dat een mooi land, Zeeland? De zee. Vind je dat mooi? Ja, toch? Ja. Nou, wij gaan straks ook op vakantie en wij gaan ook ergens heen. En het mooie is dat als je ergens heen gaat waar je niet woont, dat je altijd denkt, nou, dat is echt heel erg mooi. En als je een tijd hier niet geweest bent, dan kom je terug en denk je, nou, het is hier eigenlijk ook best wel heel erg mooi. Dus we gaan zo een liedje horen over op reis. En dat gaat eigenlijk over dat wij kijken naar onze wereld op een manier dat wij denken, het is eigenlijk heel normaal. Eigenlijk is de wereld ja, best gewoon oké. Terwijl als je af en toe ergens naartoe gaat waar je voor het eerst komt, denk je, oh wat geweldig. En dat gebeurt bij iedereen. En ik denk dat het heel belangrijk is om je ogen open te houden voor de mooie dingen die God gemaakt heeft. En dat gaat vaak als je op reis komt en je komt weer terug, dat je dat voor jezelf ziet. Dus we gaan nu zingen het liedje Op Reis van Marcel en Lydia. En daarna mogen we naar de nek.
Stel dat je een droomreis wint, waar wil je dan graag heen? Wie kies je uit om mee te gaan, of vraag je iedereen? En zou je willen rijden, varen, vliegen als het kon? Wat zou je leren, zou je zien, voorbij de horizon?
God zei Mozes, luister goed, het is de hoogste tijd. Dat ik het volk van Israël van slavernij bevrijd. Egypte moet en laten gaan, neem jij ze bij de hand. En maak met hen die grote reis naar het beloofde land.
Op reis, daar gaan we hand in hand. Met dat ene doel voor ogen, op naar het beloofde land. Op reis, met dat ene doel in zicht. Al is het soms wel donker, aan het einde brandt zijn licht.
De een gaat reizen als het kan, de ander als het moet. Maria ging per ezeltje en Jozef ging te voet.
De wijzen reisden per kameel, leert hun geschiedenis. En Paulus stapte op de boot en Jona ging per vis.
Op reis, daar gaan we hand in hand. Met dat ene doel voor ogen, op naar het beloofde land. Op reis, met dat ene doel in zicht. Al is het soms wel donker, aan het einde brandt zijn licht.
Het leven is een lange reis, soms prachtig en soms naar. Soms lijkt het als vanzelf te gaan, maar soms ook is het zwaar.
Langs bergen en door dalen heen, soms voelt het warm, soms koud. Maar God gaat altijd met je mee, omdat hij van je houdt.
Op reis, daar gaan we hand in hand. Met dat ene doel voor ogen, op naar het beloofde land. Op reis, met dat ene doel in zicht. Al is het soms wel donker, aan het einde brandt zijn licht. Op reis, daar gaan we hand in hand. Met dat ene doel voor ogen, op naar het beloofde land. Op reis, met dat ene doel in zicht. Al is het soms wel donker, aan het einde brandt zijn licht.
Voor degene die wil opzoeken, die kunnen vast naar 1 Johannes 5, vers 1 tot 13 gaan we zo lezen. En dan is er nu de kans voor de collecte. Voor degene die het niet meer weten, maar ik heb hier nu 3 keer gepreekt uit 1 Johannes. En dat heb ik expres gedaan, omdat ik het leuk vind om dan verschillende onderdelen van hetzelfde Bijbelboek te behandelen. Omdat je anders heel snel kijkt van, oh, dit vind ik een mooi vers, daar ga ik het een keer over hebben, of die. En het is heel belangrijk om de Bijbel in zijn geheel te lezen en niet losse stukjes eruit te pikken. Want ja, dan kun je eigenlijk de Bijbel alles wel laten zeggen. En dit stuk is heel bijzonder. Nou ja, nou kun je zeggen, elk Bijbelstuk is bijzonder natuurlijk. Maar het gaat eigenlijk over dat wij de wereld gaan overwinnen. En ik denk dat het goed is met wat ik net ook zei in het gebed. Dat als je kijkt naar deze wereld, wij ons daar soms misschien niet in thuis voelen. Soms vinden we het heel erg mooi en soms is het wat minder gezellig. En wat ik vandaag wil doen is kijken naar wat de Bijbel kan zeggen over hoe wij naar deze wereld kijken op momenten dat wij dat moeilijk vinden. Dus we gaan lezen vanaf vers 1 tot vers 13. En daar staat het volgende. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is het die kwam door water en bloed, Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God dat hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Tot zover. Dan zingen we nu Johan de Heer 586, Blijf bij mij, Heer. Ja, lieve mensen, hoe staat het met jullie overwinningen? Nog een beetje overwinningen behaald de laatste tijd? Zijn er mensen die zeggen, nou, ik heb nou toch echt iets gedaan wat ik daarvoor nooit voor mekaar heb gekregen? Als je denkt van, nou, bij mij eigenlijk de laatste tijd wat minder, dan kan ik je wat boeken aanbevelen. Want ik heb even gegoogeld en er is een boek dat heet Overwin je eetbuien. Ik weet niet of mensen hier last van hebben, maar als je er last van mag hebben, dan helpt dat misschien. En overwin je vliegangst. Dus als je zegt, nou, ik heb niet zoveel van de wereld gezien, ik wil vliegen, maar dat vind je eng, dan is daar ook een boek voor. Overwin je verlegenheid, misschien ook aardig. Overwin je belangst, je stress. Zo'n beetje elke angst die je hebt, kun je overwinnen, heb ik begrepen. En wij gaan het vandaag hebben over iets anders, en dat staat ook in een boek, namelijk over overwin de wereld. En daar hebben we net wat over gelezen. En dan kan het zijn dat je eerste reactie zo is van, nou, als je rondkijkt in deze wereld, dan weet ik niet of wij nou aan het winnen zijn. En om het dan een beetje cryptisch te maken van, misschien is het zelfs zo dat dat één hier een andere we ziet, die dan misschien wel of niet wint, dan een andere hier. En wanneer je in de afgelopen weken het nieuws kijkt, of maanden of jaren zou je kunnen zeggen, dan zeg ik heel eerlijk dat ik het af en toe niet meer begrijp. Ik weet soms echt niet meer wat ik nou wel en wat ik nou niet kan geloven. En gelukkig, tussen aanhalingstekens, zijn er massa's mensen die precies weten hoe het zit. Waar ik me dan erg van afvraag hoe ze daarbij komen. En is het in onze samenleving op een bepaalde manier zelfs normaal geworden dat als jij dan vindt dat iemand anders het niet goed begrijpt, dat jij jouw argumenten met geweld kracht bij kunt zetten. En elke partij die er is beschuldigt de media van nepnieuws. Van propaganda. En eenzijdigheid. En omdat ik het niet meer weet, is mijn idee om vandaag eens naar de Bijbel te kijken en te proberen om wat lijnen te trekken, hoe wij daar misschien in onze tijd mee om zouden kunnen gaan. Hoe je misschien toch in deze tijd, ondanks al die vragen, al die problemen die wij in deze hele wereld zien, toch kunnen overwinnen. En dat wil ik doen door naar drie werelden te kijken. Drie werelden. Nou, als eerste de wereld van de prediker. Ik kom daar zo direct op terug, maar de prediker. Daarna de wereld van de paradox. Een van mijn favoriete woorden, dat betekent de schijnbare tegenstelling. Het is geen tegenstelling, maar het lijkt erop. Dus de paradox. En als laatste de wereld van de papa. De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En waar Johannes over schrijft. Dus de wereld van de prediker, de paradox en de papa. Dus als eerste de wereld van de prediker. En nou was het zo dat ik luisterde naar muziek. Ik weet niet meer eens precies wanneer, maar ik denk een paar weken terug. En één keer hoorde ik dit. Wanneer je ziet dat in het land de armen worden onderdrukt en het recht en de rechtvaardigheid geschonden worden, wees dan niet verbaasd. Want een hoge ambtenaar wordt door een hogere beschermd, en zij beide weer door ambtenaren die nog hoger zijn. Het is hierbij nog een geluk wanneer de koning zorg draagt voor de oogst. Als je denkt dat dat in Nederland niet voorkomt, dan moet je maar eens denken aan de toeslagenaffaire. En vervolgens, wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte. Maar hoe groter iemands kapitaal is, des te groter ook het aantal mensen dat het komt verbrassen. Wat heeft de eigenaar hierbij te winnen? Hij kan alleen maar toekijken. Een arbeider slaapt goed, of hij nu veel of weinig te verteren heeft. Maar wie zwelgt in rijkdom, kan de slaap niet vatten. En dan kijk je naar de wereld. Naar mensen die de macht hebben in deze wereld. Naar mensen die het voor het zeggen hebben. En die kapitalen bezitten. En die er alles aan doen om hun kapitaal te behouden. Kijk je naar de multinationals over deze wereld. De mensen die geld verdienen aan de ellende van anderen door wapens te maken. Dat zijn de mensen, denk ik, waar de prediker het hier over heeft. En voordat je nou denkt, ja, alle rijkdom is slecht. Gelukkig zegt de prediker daarna weer wat anders. Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel, en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dit een geschenk van God. Dan piekert hij tenminste niet zoveel over het luttel aantal dagen van zijn leven, maar gaat hij van ganser harte op in de vreugde die God hem toebedeelt. Wat de prediker ons hier aanreikt is denk ik heel erg belangrijk. Zeker als wij kijken, wat ik zei, naar de wereld om ons heen. Zeker ook als we het combineren met wat de prediker zegt in hoofdstuk 1. Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, het zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Dus als wij denken dat wat er nu in deze wereld gebeurt, toch echt voor het eerst gebeurt, dan zegt de prediker, joh, in een vorm is dat altijd aan de hand geweest. En nou is misschien niet iedereen een fan van het boek Prediker, ik ben dat zelf wel, maar heel veel jonge mensen die proberen een impact te hebben op deze wereld. Je hoort heel vaak mensen zeggen, ik wil de wereld beter achterlaten dan dat ik erin gekomen ben. En vervolgens zijn al die mensen depressief omdat het niet lukt. Ik denk dat Prediker ons helpt om nederig te zijn. Denk je nou echt dat de wereld gaat veranderen door alles wat jij doet? Misschien heel even, een klein beetje. Ik zeg hiermee dat het niet uitmaakt wat je doet. Maar zolang als de aarde bestaat, is wat jij doet op soortgelijke manieren al gedaan door anderen. En uiteindelijk gaat het weer vergeten worden, zoals prediker zegt. En de bekendste woorden van de prediker zijn eigenlijk dat alles weer vergaat tot stof. En dat er voor alles een tijd is onder de zon. En je kunt niet alles tegelijk. Je kunt niet en zoeken en dansen. Er is een tijd om geboren te worden. Er is een tijd om te sterven. Er is een tijd om af te breken. Er is een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog. En er is een tijd voor vrede. Dus wanneer de wereld jou overwint in plaats van andersom. Wanneer je heel erg veel zorgen hebt bij alles wat er in jouw leven gebeurt. Dan moet het je helpen hoe de prediker naar deze wereld kijkt. Dat er niets nieuws is. En dat er voor alles een tijd is. Maar, zegt de prediker dan, het is beter dat men rust. Het is beter in, maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en het najagen van wind. En de prediker zegt dat je die rust vindt bij God. En als dat de wereld is van de prediker, wat is dan een overwinning op die wereld? En dan gaan we de wereld binnen van de paradox, de schijnbare tegenstelling. En als ik nou eens aan jullie zou vragen, noem eens een liedje wat gaat over winnen. Is er dan iemand hier die zegt, oh, ik weet een liedje die gaat over winnen? Exact, heel goed. Heel goed, heel goed, heel goed. En als we nou eens kijken naar liedjes die zeg maar wat meer in de wereld gebruikt worden, is er dan iemand die zegt, nou ik ken wel een eentje, die staat in de top 2000 bijvoorbeeld. We are the champions, ja. Dat hoor je altijd als iemand kampioen wordt. Of the winner takes it all. En dat is eigenlijk het probleem van als er iemand wint, dan heb je eigenlijk altijd verliezers. En dat is de reden, en dat is serieus, dat tegenwoordig bij sportwedstrijden men eigenlijk niet meer de score wil bijhouden. Want dat is zo zielig. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan me daar iets bij voorstellen. Want ik kan namelijk zelfs nu ik zo oud geworden ben als nu, kan ik nog bijzonder slecht tegen mij verliezen. Dus ja. Laat ik zo zeggen, ik voel daar wel wat voor. Maar wat er namelijk altijd gebeurt is van, jij hebt een 0 en ik heb een lekker 20. Dat is wat wij zeggen. En in onze wereld ben jij of iemand die het snapt of je bent een gekkie. Je bent of tolerant of je bent een extremist. Je bent of wetenschappelijk of je gelooft in sprookjes. Dat is het resultaat van onze westerse beschaving. En dat komt omdat wij denken zoals de Grieken. Ik ga er nu niet in alle detail op in, maar wij denken als Grieken. Dat wil zeggen, iets is waar of iets is niet waar. Het is of ja of het is nee. En je ziet dat overal. Als er een debat is tussen twee politici, dan zeg je, nou, ben je er voor of ben je tegen? En er is geen ruimte meer voor nuance. Dus je bent of voor of tegen Trump of weet ik veel wat voor naam je ook zou willen noemen. En het zit overal, want als ik een preek hou, dan moet hij logisch zijn. Dan moet er een opbouw in zitten en dan moet ik met feiten komen en dan moet ik bijbelteksten aangeven. En dan zeggen jullie op een gegeven moment, nou, klinkt logisch. Nou, het was aardig of het was leuk. Ja, het moet ook nog wel makkelijk te volgen zijn trouwens, anders is het ook niet goed. Maar je moet je realiseren dat buiten Lucas de hele Bijbel geschreven is door Joden. En je hebt het Griekse denken en je hebt het Joodse denken. Dat zijn twee verschillende werelden. En ik zal dat demonstreren aan de hand van een spreuk. Dat is namelijk Spreuken 4. En daar staat het volgende. Antwoord een dwaas niet naar zijn dwaasheid. Anders zou ook u aan hem gelijk worden. Nou, dat is een goede tip. Vooral niet te veel antwoord geven op mensen die je dwaas vindt. En dat zijn er best wel veel, als je naar deze wereld kijkt. En dan kijken we naar vers 5. En daar staat het volgende. Antwoord een dwaas naar zijn dwaasheid. Anders zou hij in zijn eigen ogen wijs zijn. Het vers erna. En voordat je zegt, nou, dat is misschien leuk, dat is het Oude Testament, dat is wijsheid, literatuur, dan zijn ze altijd een beetje moeilijk en een beetje goochelen met woorden en zo. Was Jezus God of was Jezus mens? Eigenlijk het thema van 1 Johannes. Zeg het maar. Ja. Heeft God voor de grondlegging van deze wereld mensen uitgekozen of kies jij met je eigen vrije wil? Zeg het maar. Is Jezus gelijk aan de Vader? Of is Jezus ondergeschikt aan de Vader? Is er christelijke vrijheid? Of is er christelijke verantwoordelijkheid? Is er het reeds? Heeft God de overwinning al behaald? Of is er het nog niet van een wereld met ellende? Of met andere woorden, is de overwinning behaald of leven we nog in een gebroken wereld? Ben jij een zondaar of ben jij een geliefd kind van God? Johannes schrijft, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Dat is wat Johannes wil. Maar die vragen die ik net heb gesteld, die kun je niet beantwoorden met ja of nee. Of beide. En dat moet ons aan het denken zetten. Dat als wij denken over situaties in deze wereld, als wij nadenken over de wereld waar wij in leven, dat je voorzichtig bent met zeggen, dit is de waarheid en een andere waarheid is er niet. Johannes is superduidelijk. Maar hoe krijg je die zekerheid? Doordat je doet wat hij zegt, staat er. Doordat je zijn geboden houdt. En dat is heel gemakkelijk, schrijft Johannes zelfs. Dus nog een keer. Is het evangelie totaal gratis en voor niets? Of kost het je alles? Het antwoord is ja. Het kost je alles en het is gratis en voor niets. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Onze westerse manier van denken, deze Griekse manier van problemen aanvliegen, die radicaliseert het ene of het andere. Want de Bijbel presenteert vaak dingen in een paradox. En als je ineens nadenkt over die spreuk over een dwaas, dan zeg je, ja, daar zit wat in. Want als je niks tegen een dwaas zegt, dan gaat hij denken dat hij heel erg slim is. Maar ga je met hem in een gesprek, dan heb je ook weer een probleem. En dat betekent dat zo'n uitspraak, zoals Joden de Bijbel geschreven hebben, vaak gebeurt op een manier dat je een soort zicht hebt op de waarheid. En dan ga je even ergens anders staan, hè? Dus laten we even zeggen hier, en dan kijk je naar diezelfde waarheid en heb je een ander gezicht, punt. En wij westerse mensen zeggen nee, het is 91 stellingen. 7 manieren om ergens te komen. En als je die dingen doet, dan kom je er wel. En dan kun je afvragen, is er een wereld van zo'n paradox, zo'n schijnbare tegenstelling? He, dus nog een keer, is het evangelie gratis of kost het je alles? Is er in zo'n wereld dan helemaal niets duidelijk? Dan wil ik eigenlijk refereren naar een vraag die een atheïst stelde toen hem gezegd werd dat iemand gelooft dat God deze wereld gemaakt heeft. En toen zei die atheïst tegen de man die dat vertelde, zei hij van joh, maar als God dan deze wereld gemaakt heeft, wie heeft dan God gemaakt? En dat is in ons westerse manier van denken natuurlijk heel logisch, want ja, je denkt toch van iets is begonnen en iets is afgelopen. Dus iets eeuwigs kan niet. En dan vinden we dat een hele normale vraag. Maar toch is die vraag eigenlijk een vraag die je niet kunt stellen. Want het hele idee van een God is nou juist dat hij eeuwig is. Dus als jij gaat zeggen wie heeft dan God gemaakt of God geschapen, dan eigenlijk zeg je dat God niet eeuwig is. Dus je accepteert niet het feit dat God een eeuwige God is als je zo'n vraag stelt. Dus als je zegt, is er dan helemaal niets duidelijk? Ja, dan moet je heel erg uitkijken met wat je zegt. Want ja, er is iets duidelijk. Want al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dus er is wel wat duidelijk. Maar als jij zegt, ik weet precies hoe het theologisch allemaal in elkaar zit, dan moet je uitkijken. Want het probleem wat dan ontstaat, en dat is precies hetzelfde probleem als deze atheïst, hè, en je moet dus uitkijken dat je dat niet wordt, zou ik zeggen, is dat als jij zegt, als ik het kan begrijpen, dan is het waar. En dus als ik kan snappen, dat als jij mij nou eens uitlegt hoe die God dan is ontstaan, dan geloof ik het misschien. Dan stel jij je op hetzelfde niveau als God. En laat dat nou de grootste fout zijn die in Genesis beschreven wordt. Dus de wereld van de paradox leert ons dat wij ons niet op het niveau van God moeten plaatsen en zeggen, als ik het niet begrijp, dan kan het niet waar wezen. En wat zegt God dan? Dat er genade is voor ons. En hoe komt dat over in een wereld van vandaag? Wie van jullie krijgt genade? Brood, zou ik bijna zeggen. Wie van jullie krijgt een uitkering waar hij eigenlijk geen recht op heeft? He, want wij vinden dat wij rechten hebben. En ja, natuurlijk is het logisch dat als jij ziek wordt, dat iemand voor jou betaalt. Maar in de tijd van de Bijbel was dat vaak heel erg anders. En ik denk dat wij vergeten zijn wat nou echt genade is. Dat genade betekent dat jij iets krijgt wat je niet verdient. En wij in 2025 zijn gefixt op onze rechten. Oh, wee je gebeend als iemand aan jouw recht komt. Dan zwaait er wat. Je zou kunnen zeggen dat in de wereld van de prediker is er onrecht. Zinloosheid. In de wereld van de paradox is er theorie, theologie en teleurstelling. En dan komen wij in de wereld van de papa. En in de wereld van papa is er liefde, geloof en overwinning. Johannes die schrijft, want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. En ik denk dat wat Johannes hier bedoelt, is dat als wij naar deze wereld kijken, waar dingen in gebeuren die wij niet begrijpen, waar wij onze vraagtekens bij zetten, dat we zeggen, hoe kan God dit nou in hemelsnaam doen? Dat wij naast deze wereld onze ogen gericht hebben op een wereld van papa. De wereld van papa is een wereld die uitstijgt boven dat wat wij hier zien. En als je gelooft, dan denk je dat die wereld van papa het meer waard is om je tijd en je energie in te steken dan alles wat er in deze wereld gebeurt. En dat kan zijn verleidingen, dat kan zijn rijkdom, dat kan zijn geld, dat kan zijn van alles. Maar uiteindelijk denk je, en dat is wat je gelooft, is dat de wereld van papa groter is dan wat er hier gebeurt. Het motto in deze wereld is, je leeft maar één keer. En het motto in de wereld van papa is, je leeft voor eeuwig. Fanny Crosby, ik weet niet of je die naam wel eens hebt gehoord. Misschien niet, maar die werd geboren in 1820... in New York. En een paar weken na haar geboorte werd ze blind. Maar ondanks dat schreef ze enorm veel liedjes. Ik heb begrepen zelfs 8000. En haar grootste zorg in die liedjes was dat Jezus in haar liedjes bij mensen zou komen. En we gaan zo een liedje van haar zingen. Haar bekendste liedje is in het Engels dan Blessed Assurance, in het Nederlands Volle Verzekering. En het doel van Johannes, en begrijp, als je nou één ding onthoudt, begrijp dan dit. Of onthoud dan dit, moet ik zeggen. Ik schrijf deze dingen aan jou, aan jullie, opdat je eeuwig leven hebt. En Fanny werd heel vaak gevraagd, zou je nou niet gewild hebben dat God jou beter zou maken? Dat je zou kunnen zien. En Fanny antwoordde altijd als volgt. En ze zei, als ik in de hemel kom, zal het eerste gezicht dat mijn ogen zullen zien, dat van mijn heiland zijn. En ik hoop ook dat jij op dezelfde manier in deze wereld je leven leeft, vol overgave, vol enthousiasme, vol toewijding, alle mensen die om je heen staan. Maar dat je oog gericht is op dat. En dat je met die zekerheid in deze wereld je weg zult vinden. Amen. Gaan we nu zingen wat Fanny heeft geschreven. En misschien als je dat verhaal erachter weet, dat je nog beter kunt begrijpen wat dat betekent. Ja, misschien kun je vers 2 nog een keer opzetten, want we gaan nu de voorbeden doen. En ik denk dat dat heel erg goed zegt wat, wat eigenlijk we nu gaan doen. Eigenlijk een andere, ik weet niet meer welke het was. De derde dan misschien? Ja, dat. Want ik heb echt een hele lijst van dingen waar we voor willen gaan bidden nu. En ik wil het eigenlijk zo doen dat ik gewoon even wil voorlezen wat er is. En daarna ga ik er in algemene dingen woorden over voor bidden. En als je nou weet dat dit geschreven is waar we nu naar kijken door iemand die blind is. Dat dat iemand is die 8000 liedjes heeft gemaakt over haar God. Dan hoop ik dat je je verbonden voelt met zo iemand. Zoals wij ons verbonden voelen met de mensen die we nu gaan noemen. En dat een beetje hun pijn ook onze pijn is. En dat we vragen aan onze hemelse Vader of hij bij ze wil zijn. Want soms is het leven zo moeilijk. En dan is het mooi als je, nadat je dit zegt, je oog omhoog, je blik omhoog werpt en je aan God vasthoudt. Dat is wat we nu willen gaan doen. En wat ik dus wil doen is, ik wil even langs die lijst gaan. Want als ik het doe tijdens het bidden, dan zeg ik het misschien verkeerd en dat zou ik vervelend vinden. Want we willen vandaag bidden voor de familie van de Kamp. Gijs krijgt volgende week, 11 augustus, een leverscan in verband met buikklachten en vlekjes op de lever. En bij zoon Johan wordt op 25 augustus een nier verwijderd. En je weet dat pas als dat iets is wat in jouw omgeving gebeurt. Dus we bidden, en ik wil jullie vragen om dat te doen deze week. Of hij voldoende aangesterkt kan worden voor de operatie. We willen bidden voor Adrie van de Giessen. Adrie heeft buikklachten. Onder andere een darmontsteking en kan daardoor al weken de diensten niet bijwonen. En we bidden om genezing van de ontsteking en vertrouwen en rust voor het onderzoek dat over 5 weken plaats gaat vinden. Dan kijk je dus 5 weken lang elke dag uit naar iets wat er gaat komen. Gebed voor Kobi. Of God haar heel dicht nabij wil zijn in haar moeilijke omstandigheden. En dat ze binnenkort de juiste pijnbestrijding gaat helpen de pijn te verminderen. Gebed voor broeder Dick Wolbers. Hij heeft te horen gekregen dat hij prostaatkanker heeft met uitzaaiingen naar de lymfeklieren, botten, bekken en ribben. Chemokuren of bestralingen zijn niet mogelijk. Dick moet nu beslissen of hij nog voor hormoonbehandelingen gaat die de ziekte sterk kan afremmen. We bidden om wijsheid en kracht van God voor hem. Gebed voor broeders en zusters die ernstige psychische problemen hebben. En anderen die ziek zijn of gemis en verdriet hebben. Misschien vind je het moeilijk om te zeggen dat je met iets worstelt. En ik had in de preek, zei ik op een gegeven moment dat ik slecht tegen mijn verlies kon. En op een bepaalde manier doe ik dat ook expres. Omdat als je dat soort dingen hardop zegt, dan snappen mensen hoe je bent als persoon. En waar je mee worstelt, wat je moeilijk vindt. Nou is dat iets wat in het niets valt bij ziektes. Maar praat er met mensen over. Dat hoeft niet allemaal hardop hier in de dienst. Maar je moet iemand hebben met wie je dit soort dingen kunt delen. We bidden ook voor Moussa en Esther, de zendingswerkers. Zij brengen het evangelie onder moslims en zien moslims tot geloof komen. Nou, dat moet geweldig zijn. En als wij dat dan horen, denk je dat moet geweldig zijn. En vervolgens lees ik hier, zij krijgen het erg moeilijk tussen hun moslimfamilie. Vragen of God hen moed wil geven om te blijven geloven en vertrouwen op Jezus die hen kent en lief heeft. En zegen en gezondheid voor Moussa en Esther en hun gezin. Dus zelfs als je dingen ziet gebeuren, heb je het soms moeilijk. En we willen bidden voor Israël. Eigenlijk een van de belangrijkste redenen dat ik geprobeerd heb om de preek te maken zoals ik hem gedaan heb. Want als je ziet wat er gebeurt en wat ik zei, je weet niet wat waar is. Op een gegeven moment houdt het gewoon op wat je wel en niet kunt weten. Maar we bidden voor, en dat vind ik mooi, de vrede van Jeruzalem en voor de volken rondom Israël. En als je dan straks naar huis gaat en het leven gewoon weer gaat zoals het gaat, probeer dan af en toe aan deze mensen te denken. Dat is wat we nu ook willen gaan doen. Laten we samen bidden. Heer God, dank u wel dat u van ons houdt. Heer, en dat wij mogen geloven dat de overwinning op deze wereld eigenlijk is dat wij een wereld gevonden hebben die groter is dan wat wij kunnen zien. Heer, en dan is het soms moeilijk. Zelfs als je mensen om je heen tot geloof ziet komen, om je daaraan vast te houden. Heren, dat begrijpen wij. Dat hebben we zelf ook. Als er dingen in onze omgeving gebeuren die we moeilijk vinden. Heer, u bent de schepper van hemel en aarde. U bent naar deze wereld gekomen om deze wereld te veranderen, omdat u van de wereld houdt. Heer, u kent ons, zoals wij hier zitten. U kent ons hart. U weet wat er in ons hart leeft. U weet waar wij het moeilijk mee hebben. U weet waar wij mee worstelen. Heer, we komen voor uw troon. En we pakken dat allemaal beet en leggen het aan uw voeten. Heer, er zijn zoveel dingen in deze wereld waar wij echt niks aan kunnen doen. Waar wij machteloos staan. Waar we naar kijken en zeggen, Heer, we weten het niet. Heer, we leggen dat aan uw voeten. Omdat we weten dat u bent groter dan deze wereld. Wij kunnen u niet begrijpen. Wij zien u en wij denken te begrijpen en wij zien wat anders en we begrijpen het niet meer. Maar wij geloven en we houden eraan vast dat u van ons houdt. Dat u het beste met ons voor hebt. En dat staat soms haaks, voor ons gevoel althans, op wat er in deze wereld gebeurt. Met alle zieken die we net hebben opgenoemd. Vader, wilt u de harten aanraken van deze mensen? Heilige Geest, wilt u deze mensen vervullen als ze soms door moeilijke gesprekken heen moeten gaan? Als ze een soort van oordeel krijgen van je gaat dood of je gaat niet dood. Heer, en misschien staat dat voor ons heel ver weg. Maar is het goed om je te realiseren dat ooit dat moment ook voor jou komt. Heer, en dat we dan veilig zijn bij u. Dat zoals de prediker het zegt, we rust vinden bij u. En dat kan in deze wereld, ondanks dat wij misschien gekkies genoemd kunnen worden. Ondanks dat misschien mensen het raar vinden. Maar in ons hart bent u aanwezig. Wij geloven dat u er bent. Heer, wilt u ons helpen bij al die dingen die dan in ons leven gebeuren. Keuzes die we moeten maken. Vader, we danken u voor die rust. We danken u dat wij deze wereld kunnen overwinnen. De dingen die in deze wereld gebeuren kunnen overwinnen. Doordat wij geloven dat er een wereld is die mooier is dan dat. Heer, wilt u ons dat uitzicht geven, die volle verzekering. Dat we ons daaraan kunnen vasthouden als we ons leven leiden. Wilt u ons daarbij helpen? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Dan zingen we nu Johan de Heer 499 vers 1 en 2. En dan komen de kinderen weer terug uit de nevendienst. Ja, gelukkig hoeven we deze wereld niet in te gaan zonder dat God met ons meegaat. En dat belooft Hij. En namens Hem mag ik dat ook aan jullie zeggen. Want de Heere zegene jullie. En Hij behoedt jullie. De Heere doet zijn aangezicht over jullie lichten. En zij jullie genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over jullie. En Hij geeft jullie zijn vrede. Amen.